allemaal hartelijk welkom. Degenen die hier al langer zijn vandaag, die zijn natuurlijk al welkom geheten, maar ons aantal is toegenomen. Er zijn andere belangstellenden die ons vanavond bezoeken. Dat hebben we de laatste jaren meer gehad, dat we de avondvergaderingen die we opengesteld hebben ook voor andere ambtsdragers verrijkt hebben mogen zien met andere belangstellenden. En dat is hier in Garderen wat meer mogelijk natuurlijk dan in Haemstede. Hartelijk welkom. We hopen vanavond een goede avond te hebben met als inleider dominee Van den Berg, die u allemaal wel kent natuurlijk. Zijn foto verschijnt hier en daar nog wel eens een keer. En zijn naam ook. En als hij al niet bekend was als predikant van Groot-Ammers, dan is hij het als voorzitter van Woord en Daad wel. Ik maak geen reclame.
Wat? De collectavond 1.
Jawel, dat. Wij willen deze avond beginnen met het zingen van de avondzang. En we zingen daarvan de verse 1 en 4. O grote Christus, eeuwig licht, en houd ons gemoed voor u bereid. Zullen we samen bidden. Heren, u geeft het ons dat we vanavond weer rondom uw woord bijeen mogen zijn. Om ons door uw woord te laten gezeggen, te laten onderrichten. Uw woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En dat is dan ook tegelijkertijd het enige woord dat die mogelijkheid bezit. Die kracht, die energie. Waardoor een mens dwaas, dom, verduisterd in zijn verstand, licht krijgt en zicht en verstand. Heere, geef ons er vanavond wat van te beleven. We kijken wel eens naar de toekomst, maar we staren altijd weer in raadselen en we weten zoveel dingen niet. Er zijn ook zoveel dingen onbekend en ook niet geopenbaard hoe ze zijn zullen. En het hoe en het fijne van al die dingen zal ons pas blijken als de dingen geschieden. Maar we worden er wel bij bepaald in uw woord dat gij er ons in ieder geval iets van onthult. Opdat we zouden leren verwachten en opdat de verwachting ook gesterkt wordt en de hoop en het uitzicht. Heren, geef dat vanavond ook door wat we te horen krijgen vanuit uw woord. Uitzicht op uw komst en de zaligheid die gij bij uw komst meebrengt. Het gericht ook dat gij bij uw komst gaat houden, opdat de dingen die daaromtrent geopenbaard zijn niet alleen helder en duidelijk voor onze aandacht mogen komen, maar dat we er in ieder geval twee dingen mee mogen leren doen. en meer mee mogen leren doen, de naar onszelf toe in het hele persoonlijke leven mee mogen rekenen, mee leren leven en tegelijkertijd ook in het ambtelijke werk, waartoe gij de meeste van ons toch geroepen hebt, er ook mee leren werken, om het aan onszelf, maar ook aan de anderen die gij aan onze zorgen toevertrouwde, gedurig te zeggen: Hij komt om de aarde te richten. Heren, zegen de lector van vanavond, begiftig hem met wijsheid, geef hem woorden en geef zijn woorden ook gewicht en gezag. En wilt gij zo in ons midden zijn. En laat alles van deze dag straks aan het eind ook samengevat in ons danklied u de Heere vergolden worden. Want gij zijt de gever van zoveel goeds, van zoveel onverdiende zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik geef nu graag het woord aan dominee Van den Berg, nadat ik nog even de belangstellenden van vanavond gewezen heb op de mogelijkheid om de lezingen die in deze conferentie gehouden zijn ook op cassette te bestellen. Er ligt een bestelformulier hier op deze tafel, dus als u er gebruik van wilt maken, dan nodig ik u straks na afloop van deze lezing uit.
Dank u wel. Ik wil beginnen met eerst een gedeelte te lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, omdat dat gedeelte straks in de tweede deel van mijn referaat vanavond nadrukkelijk aan de orde komt. We lezen daar het woord van de Heere door zijn dienstknecht Paulus. Aldus, en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware, dat u niemand verleide op enigerlei wijze. Want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast, en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten en versterke u in alle goed woord en werk. Broeders, de dingen die haast geschieden moeten. Een hoogleraar theologie raakte eens in gesprek met een dame die haar grote verontrusting uitte over de toestand in de wereld. Waar moet het toch naartoe met deze wereld? Verzuchtte ze op een gegeven moment. Waarop de professor bedachtzaam reageerde: mevrouw, wie heeft u gezegd, wie heeft u eigenlijk verteld dat het ergens naartoe moet? Inderdaad, hoe weten wij dat het met onze wereld en met ons mensen ergens heen gaat? Hoe komen wij erbij dat te denken en te verwachten? Het spreekt niet zo vanzelf als het wel lijkt. En het komt eigenlijk niet uit ons eigen bewustzijn op zich op. Eigenlijk moeten we zeggen, is de basis van alle verwachting van de toekomst, hetzij dat die optimistisch of pessimistisch is, is die basis te vinden en te herleiden tot de openbaring Gods. De geschiedenis en de gang van deze wereld is buiten de traditie van de schriften van het Oude en Nieuwe Verbond. Ten diepste niet meer dan een cirkelgang, een eeuwige cirkel zonder doel. Maar vanuit Gods woord weten wij dat de dingen een begin en een einde hebben. En dat er ook een voortgang is naar dat einde, naar de voleinding. Dat ligt voor de gelovigen ten diepste gefundeerd in de wetenschap dat de Heere alleen de eeuwige is, die zich geopenbaard heeft en openbaart als de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Maar zelfs waar de betrokkenheid op de toekomst geseculariseerd is, waar het denken aangaande de toekomst losgeraakt is van het Bijbels besef, moet je toch zeggen dat, zonder dat dat dan door futurologen en ideologen wordt beseft, dat dat toekomstgerichte oorspronkelijk toch vanuit dat Bijbelse besef afkomstig is. Dat er een einde is aan deze wereld, aan de geschiedenis, aan de tijd. Een voleinding, een doel waar het op aangaat en waar wij allen heen of weg zijn. En als we dat beseffen, dan is het toch ook de vraag, waarheen dan en hoe gaan wij daarheen op weg? In de twee voordrachten die mij opgedragen zijn voor deze conferentie over de laatste dingen, is de titel voor deze voordracht is de titel genomen uit wat in het begin en het eind van het boek Openbaring van Johannes te lezen is. Het gaat om de dingen die haast geschieden moeten. Het gaat om de voleinding die er van God uit zijn zal. Maar het gaat ook over de wijze waarop wij in de tijd voor die voleinding, in de voorlaatste tijd waarin wij leven, op deze dingen betrokken zijn. En hoe ze ons heden hier bepalen. De dingen die haast geschieden moeten. Welke zijn dat? Maar hoe komt ook die komende openbaring van deze zaken reeds nu en hier in de tijd op ons af, in onze harten, in onze verwachting? De openbaring van de laatste dingen is er niet alleen omdat we weten wat er straks staat te gebeuren. Wij mogen geenszins vergeten dat de dingen die staan te gebeuren reeds nu en hier het geloof en het leven willen bepalen en kleuren. Het is een ernstige zaak als de toekomst des Heren ver van ons hart afstaat. De Heere Christus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde eens een ontdekkende vraag gesteld in verband met de gelijkenis die hij vertelde van de weduwe die bij de onrechtvaardige rechter bleef aanhouden om recht. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? We zijn nogal eens geneigd zo in ons gebruik van de schrift bijbelteksten die wij redelijk goed kennen, zo op het gehoor uit het hoofd te citeren en net een beetje anders als het er staat. Ik hoor deze tekst nogal eens aanhalen. Zal de Heer Jezus nog geloof vinden? Alsof het hier gaat over geloof in het algemeen en alsof de Heer Jezus gezegd zou hebben als een uitspraak dat hij eigenlijk helemaal geen geloof op aarde meer vinden zou in het algemeen. En soms als je de afbraak ziet en de toenemende macht van het ongeloof, je houdt je hart wel eens vast. Maar als de Heer Jezus dit woord spreekt, dan gaat het hier toch meer om een specifiek geloof. Dit geloof, staat er. Het geloof, dit vurige, volhardende, verwachtende geloof waarin het verlangen leeft in de tijd naar de vervulling en de uiteindelijke komst van zijn recht. Dan is de vraag, zal de Heer Jezus bij al het geloof dat er dan nog is en waar we zo vaak dan misschien genoeg aan denken te kunnen hebben, zal er deze verwachting, dat wederkomstgeloof, dat wezenlijk is voor het waarachtige geloof, zal dat er zijn? Wie volharden zal tot het einde? Wederkomst en de wijze waarop de wederkomst leeft en aanwezig is in het besef van het geloof van Christus gemeente, daar is in de loop van de tijd nogal eens wat verschil in geweest. Vandaag de dag hoor je het nogal eens vaak. We leven in apocalyptische tijden. De tijd is er ook naar om er meer bij stil te staan. En er zijn in de geschiedenis wel meer van dat soort tijden geweest. Als de geschiedenis zelf in een onzekere, angstigmakende stroomversnelling terechtkomt, staan we er misschien wat meer bij stil. En vandaar dat de eschatologie, de leer van de laatste dingen in de theologie, misschien daarom weer een nieuwe ontdekking, een nieuwe tijd van aandacht krijgt. Juist in het einde van het millennium dat wij beleven, bij alle rampen en catastrofen die er zijn en die ons onzeker maken in onze tijd en in onze wereld. Het is wel eens anders geweest, er was tijden geweest dat men zeer optimistisch dacht dat de wereld zichzelf zou evolueren naar een eeuwig blijvend paradijs. Maar we lezen in het begin van de schrift dat de eerste christelijke gemeente heel nabij de dag des Heren, de toekomst des Heren, heeft geleefd. Dat het Maranatha inderdaad de grondtoon was van het zaligend geloof en ook de boventoon. Maar er zijn ook tijden geweest in de lange geschiedenis van de kerk dat het levende verwachten wel haast verloren ging. En vooral die tijden waarin de kerk als een soort machtig heilsinstituut, je zou zeggen de kerk van Rome als een soort hemel op aarde, genoegzaam in zichzelf alle spanning van verwachting soms weg kon nemen. Waar de kerk als het ware het einde werd van alle dingen. Opleverde dan wel de spanning in de tijden, opleverde de angstige dreiging wel van de dag des oordeels en toch, er was zo weinig betrokkenheid op de voleinding waar de schrift zo duidelijk van spreekt. De realistische eindtijdverwachting werd voor eeuwen vaak een onderstroom, heel vaak in ketters vaarwater. De tijd van de reformatie bracht een nieuw verstaan in alle opzichten van het bijbelse geloof. Dus ook aangaande het belijden van de toekomst des Heren. Voor Luther, dat weten we wellicht allemaal wel, was de jongste dag een zeer nabije realiteit. Hij spreekt er op een innige manier van als over de lieve jongste dag. Als we weten hoe het in Luthers jeugd een ontzettend schrikbeeld geweest is, de dag des oordeels, dan is ook daaruit duidelijk wat de prediking van de rechtvaardiging voor een verandering, ook ten aanzien van de verwachting van de dag, bij Luther heeft teweeggebracht. Het was zijn troost in een tijd van apocalyptische benauwenis, maar ook zijn kracht om op de post te blijven. De nood der tijden, de strijd om de kerk, om het woord, alles getuigde ervan dat het einde van deze bedeling op handen was. En hij geloofde vast dat hij die dag bij zijn leven zou meemaken. In de Reformatie, bij Luther, maar vooral ook bij Calvijn, wordt het tegelijk ook duidelijk dat een Bijbels geloof ook bewaart, bij alle realiteit van verwachting, toch voor een overspannen en een fantastische eschatologie, zoals die er bijvoorbeeld wel was bij de dopers. Die raakte van de weeromstuit in een overspannen wederkomstgeloof, verstrikt zozeer zelfs, dat ze met al hun inzet nog een handje gingen helpen, ook om die dag wat dichterbij te brengen. Calvijn daarentegen leefde evenals Luther in dat dagelijks uitzien naar de komst van Christus heerlijkheid. Wie zijn gebeden bij alle activiteiten die hij als reformator, als dienaar van het woord te doen had, wie dat leest bij de schriftuitleg, die ziet dat er bijna geen gebed is zonder dat uitzicht. Hij leefde daarbij. Zijn hart lag daarin. Maar in geloofsnuchterheid heeft hij zich tegelijk willen hoeden voor een ongepaste nieuwsgierigheid ten aanzien van de toekomst. Een nieuwsgierigheid die verder ging dan de palen die de schrift had gezet. De profetie, ook de apocalyptische gedeelten die op de eindtijd gericht zijn, de profetie van de schrift, het was immers niet bedoeld om de nieuwsgierigheid en de fantasie te prikkelen, maar om de harten in de tijd voor de jongste dag in een geloofsvolharding te bewaren bij Christus' verlossingswerk. Het is u bekend dat Calvijn geen schriftverklaring heeft gegeven van het laatste Bijbelboek Openbaring. We kunnen slechts gissen waarom dat zo was. Ik meen dat we er geen conclusies aan kunnen verbinden dat hij dat een moeilijker boek gevonden zou hebben. Ik ben ervan overtuigd als hem de tijd gegeven zou zijn, zou hij vanuit diep ontzag voor het gehele woord Gods, als hij meerdere jaren had gekregen dan toch de korte spannen tijd waarin hij is opgeteerd, dan had hij ook de Openbaring niet voorbij gezien. Al zal hij het ook zeker niet een eenvoudig boek gevonden hebben. Maar als we willen weten, misschien een klein beetje zouden willen gissen, hoe Calvijn dan die Openbaring uitgelegd zou kunnen hebben, dan zouden we kunnen kijken naar de manier waarop hij de andere openbaring uit de schrift, wat ook het Oude Testament heeft een apocalyps, hoe hij die heeft uitgelegd. En die is er niet voorbij gegaan. Hij heeft het tweede deel van het boek Daniël wel degelijk zeer nauwgezet en uitgebreid uitgelegd. En als we dat daar kennis van nemen, zien we dat hij dat op een hele bijzondere wijze gedaan heeft. Toch anders dan de meeste andere reformatoren. Die in dat tweede deel, dat profetische gedeelte van het boek Daniël, toch steeds meer ook gingen zien een concrete schildering van het gebeuren van de eindtijd. Zelfs Luther, die aanvankelijk zeer gereserveerd stond tegenover die concrete schildering van de eindtijd bij Daniël, is later daartoe toch overgegaan. Calvijn echter niet. En Calvijn heeft nooit de aanleiding gezien bij de nauwgezette uitleg van Daniël om het te betrekken op een min of meer toch speculatieve duiding van een verre eindtijd. Daniël heeft volgens Calvijn niet de dag van Christus' tweede komst verkondigd, maar is geheel betrokken geweest op de eerste komst, de komst in het vlees. De komst van Christus rijk en zijn gerechtigheid. Daar gaat het om bij Daniël. Omdat het volk in geloofsverwachting tot die dag bewaard zou worden. En daarom alle toekomstprofetie die wij in Daniël vinden, kan men ten diepste vervuld zien in de concrete geschiedenis van de periode voor Christus eerste komst. Calvijn ziet hem zo te zeggen geen directe lijnen meer lopen naar zijn eigen tijd of naar een verre eindtijd na zijn tijd. Al is het wel duidelijk dat het woord van Daniël een machtige vertroosting Gods is naar analogie voor de verdrukte gelovigen van zijn tijd. Toch is het geen eindtijdscenario, maar een concrete voorzegging van de geschiedenis tussen de testamenten. En alle toekomstprofetie van Daniël is dan daarop bedoeld dat in die tijd dat de Joden in de barre verwarring van de geschiedenis met de troost van deze profetie zouden vasthouden aan het geloof in de beloofde Messias. Zo speelt de toekomst van Christus, naar analogie ook bij Daniël, maar ook denk ik in Openbaring zou het waarschijnlijk zo geweest zijn, een rol voor de geloofsvolharding in het benarde heden van de geschiedenis. Dat geldt voor de nieuwtestamentische eschatologische prediking dan net zo. Het gaat niet alleen maar om zaken die dan pas hun betekenis zullen krijgen, helemaal aan het eind als ze geschieden, maar die hier en nu, in het heden, de hoop van de christen gericht houden op de komende heerschappij van Christus. Hij staat aan het eind der tijden en geen ander. Maar het gaat hier en nu al om de realiteit van de komende in het heden van zijn koninkrijk, in de overwinning van het geloof dat ons rechtvaardigt en heiligt. En het hart van de zaak is voor het geloof, tijd van de reformatie, maar in alle tijden, ook vandaag, bedreigd hart, vaak ook, maar toch de verkondiging van de genadige rechtvaardiging. Dat was het voor Paulus, dat was het voor Calvijn, en dat zal het blijven zijn. En in de buurt van dat hart, dicht bij dat hart, klinkt dan ook het woord van Paulus: de Heere is nabij, in het licht van kruis en opstanding, als de wonderen van verzoening en levendmaking, staat ook de verwachting van de wederkomst. De voleinding zal daarop een eeuwig en heerlijk sluitstuk zijn. Vandaar dat in de traditie van de reformatie, als de beweging van de schrift en de gehoorzaamheid alleen aan de schrift, wat de wederkomst betreft, ook het laatste oordeel zo centraal staat in het belijden. Als dat eigenlijke gebeuren waar de hele wereldgeschiedenis en de geschiedenis van een ieder mensenkind op uitloopt. En daarbij verwijs ik dan vooral naar artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ik morgen inhoudelijk nog wat meer over hoop te zeggen. Wat ik nu wil doen is een kort ogenblik ingaan op het verwijt dat wel eens gemaakt is aan het adres van het belijden van de reformatie. Als zou de eschatologie van de reformatie zich ten diepste alleen maar bekommeren om de individuele toekomst van de gelovigen in de eeuwige hemelse zaligheid. Het gaat, zeg maar dan, om de hemel en het eeuwige leven, maar waar blijft de breedte van het koninkrijk en van de kosmos? Het koninkrijk Gods dan? Komt dat niet tekort met alle realistische kleuren die het dan toch heeft volgens de schrift? Ik geloof dat dit verwijt aan artikel 37 niet terecht is. Inderdaad, de omtrekken van het koninkrijk en van de nieuwe hemel en nieuwe aarde ontbreken daar niet, maar hebben niet het hoofdaccent direct. De zuivering van de oude wereld, let wel, niet het vergaan, is ook in artikel 37 aanwezig. Maar het accent valt er niet op. Dat valt in het reformatorische belijden op het rechterlijke en reddende optreden van Christus, die wederkomt. Maar dat is toch ook als we dat eerlijk lezen, volop het accent, het hart van alle eschatologie, alle prediking van de dingen die haast geschieden moeten in de schrift zelf. En al valt er dan ongetwijfeld meer te zeggen, al is de concreetheid toch ook niet zoveel meer, wie zou het kunnen bevatten? Al valt er dan meer te zeggen wellicht over een nieuwe hemel en nieuwe aarde en de gerechtigheid die daar wonen zal. Ik geloof toch dat we het hart van deze belijdenis vinden zoals in dat artikel 37. Ik geloof dat de prediking van de rechtvaardiging, het geloof in de rechtvaardiging, juist in de verkondiging van de laatste dingen zo bijzonder wordt onderstreept. De gebeurtenissen van de jongste dag zijn daar immers de heerlijke en eeuwige bevestiging van. En dan noem ik dat geen heilsegoïsme, alsof het alleen maar erom zou gaan dat ik persoonlijk de eeuwige zaligheid beërf en verder niet, juist niet. Maar het gaat toch ten diepste om de uiteindelijke verklaring van Christus heerlijkheid, van zijn volbrachte werk, dat voleindigd wordt in de eeuwigheid, waar hij in de tijd voor is gekomen. Want dat is het waar het in al die wereldtijd en geschiedenis toch om is gegaan. Van het paradijs tot aan de voleinding. Dat Gods gerechtigheid geopenbaard zou worden in zijn mensen. En daaromheen dan ook in zijn schepping. En daarom de kritiek die er toch wel is, ook in onze dagen, op dit klassieke belijden, heeft mijns inziens niet zozeer te maken met vergeestelijking van de werkelijkheid van het komende koninkrijk, maar met een verschuiving binnen de theologie. Ik geloof dat als geen ander dat is gezien door een man als Dr. W. Aalders, die daar in een correctie op de tijd, in zijn boekje Een correctie op de tijd, heel duidelijk die lijnen laat zien. Ik wil me daarbij aansluiten, iets daarvan weergeven wat hij zegt, omdat het voor ons thema zo uitermate belangrijk is. Er is sprake, zegt hij dan, van een groeiende secularisering, een binnenwerelds denken, waarin deze werkelijkheid van ons mensen, deze aardse werkelijkheid, steeds meer gewicht krijgt. Vaak met het beroep dat het toch immers de schepping Gods is en daar niets van af, verstaat u me goed. Maar kunnen wij soms met het beroep dat het de schepping Gods is toch diep in ons hart niet een ondertoon hebben van het is toch ook een beetje onze werkelijkheid die wij graag willen vasthouden? Zou dat er toch niet vaak achter kunnen zitten? Zo is er een rijk godstheologie ontstaan die de soteriologische redding van zondaren gerichte Christus min of meer vervangen wil door de gedachte van Christus koningschap over de wereld op een manier dat het evangelie immers de bevrijding is van de ganse wereld, dat het gaat om Christus verlossende macht in de wereld, in de natuur, in de geschiedenis. En dat het een rijk is waarin wij op weg zijn naar de toekomst, maar waarin de noties van de gerechtigheid en van het gericht eigenlijk worden weggezuiverd. Lijn van denken die ons niet vreemd zal zijn als we de moderne theologie kennen. Gods rijk, koninkrijk, Gods breekt zich baan in de tijden. En ja, zegt men dan, de reformatie had er eigenlijk niet zo oog voor. Helaas, dat was nou eenmaal zo. Je kunt ze ook niet kwalijk nemen, want ja, ze zaten nog in die verouderde vraagstelling van zonde en genade. En dat gericht hemel en hel speelde toen nog een rol, maar wij zijn er eigenlijk wat verder in, wat overheen. Gods rijk hebben we wat meer visie op gekregen. En in de lijn van Bart geldt het nu, ik citeer Aalders, dat de eschatologie, de leer van de voleinding, wordt hergewaardeerd en in het centrum van de theologie en het belijden en de prediking geplaatst. En daarmee is het klassieke, het oud-kerkelijke en het reformatorische beleiden achterhaald en als verouderd verklaard. Dit is dus een diep ingrijpende omslag naar een nieuwe eschatologie, waarin Gods heilsrijk dat komt binnen ons bereik wordt getrokken. En hoewel er soms dan nog sprake is van een breuklijn, toch ligt het in het verlengde van onze, met nadruk op onze mensheidsgeschiedenis, met al haar waarden en met al haar idealen die immers door Christus opgenomen zijn. En zo wordt eschatologie ook een ferment van revolutie en strijd voor aardse gerechtigheid. God geeft zijn heil immers in de geschiedenis. En opnieuw, dat is wat anders, dat klinkt het vaak bijna hetzelfde, het lijkt zo op elkaar, als wanneer wij zeggen dat God met zijn volk, met zijn kerk, een wegspoor gaat door de geschiedenis heen. Hier in dat nieuwe denken krijgt de geschiedenis op zich iets van karakter van heil, omdat het immers onze geschiedenis uitloopt op de vervulling van Christus Koninkrijk. Ik citeer nogmaals Aalders, in boeken en tijdschriften, zegt hij, kwam er steeds duidelijker de tendens naar voren om de openbaring in Jezus Christus een universele kosmische wijdte te geven en om de nadruk te leggen op de aardse werkelijkheid als de ons geschonken mogelijkheid om medearbeiders te zijn in Gods Koninkrijk. Een nieuwe vorm van christen zijn ontwikkelde zich, waarbij het menselijke met al zijn mogelijkheden voluit tot zijn recht komt. Daarbij ontbreken de gileastische en utopistische trekken geenszins. Tot zover Aalders. Men zegt dan het heil is immers aards. En wie dat ontkennen wil, die ziet zich versierd met het etiket dopers, platonistisch, spiritualistisch en wat iets meer zij. En zo wordt het beleiden van de reformatie als min of meer geantikeerd in een hoek gedrukt. Toch geloof ik dat wij bijzonder juist deze dagen waakzaam moeten zijn voor dit grote gevaar wat hiermee over ons komt. Deze nieuwere theologie met al zijn verleiding. En dit nieuwe beleiden dat zich wil gaan verbreiden. Een nieuwer eschatologisch beleiden aangaande het koninkrijk is maar niet een aanvulling bij het reformatorische beleiden. Wat wel eens naïef wordt gezegd. Toen wisten ze het nog niet zoveel en nu weten wij wat meer. En dat zeggen we er gewoon bij. Alsof er niks met dat reformatorische beleiden dan gebeurt. Nog een keer Aalders die zegt dat de doorbraak van die nieuwe geloofsbeleving en theologie de omslag is. Van de rechtvaardiging door het geloof naar de verwachting van het Godsrijk en het heil op aarde. De omslag van het persoonlijke, subjectieve, het innerlijke naar het universele, aardse, sociale en politieke. En wat is dat dan anders ten diepste dan dopers radicalisme? Radicaal dopers, revolutionair vooruitgangsgeloof. Dat leeft vanuit de breuk met de traditie. In een nieuwere eschatologische verwachting. Van Genderen zegt in de beknopte gereformeerde dogmatiek van Aalders visie dat die eenzijdig is. En daar heeft hij in zekere zin gelijk in. Ik denk dat ook Aalders hem dat wel zou willen toegeven. Maar is het niet de profetische eenzijdigheid waartoe het geloof zich juist in deze tijd geroepen weet om te beleiden tegen een stroom van nieuwe toekomsttheologie in, waarin mens en wereld centraal komen staan ten koste van Christus en zijn gerechtigheid. Aalders visie mag dan als te verticaal worden beschouwd. Ik geloof dat het wel de verticaliteit is waarin het geloof het horizontaal in de baaierd van deze geschiedenis uithoudt en volhardt in een werkelijke verwachting van de jongste dag, in het openbaar komen van Christus' reddende gerechtigheid. Daarom ben ik het toch van harte met Aalders eens als hij zegt, tegenover dit nieuwmodische doperdom kan beleiden niet anders inhouden dan met herwonnen kracht en overtuiging uitkomen voor de rechtvaardiging door het geloof als het hartestuk van het evangelie. En misschien moeten we dan toch zeggen, niet misschien, ik geloof zeker, dat artikel 37 met al zijn aangevochten eenzijdigheid tussen aanhalingstekens misschien juist wel voor onze dagen hoogst actueel is. Als de kern van de belijdenis als het gaat om de dingen die haast geschieden moeten. Wat lange inleiding. En morgen wil ik dan bijzonder stilstaan bij dat wat op de jongste dag zelf wordt verwacht. Waar het artikel 37 iets over spreekt. Als we het over die voorlaatste dingen hebben, dan hebben we het over de tekenen der tijden. En bij datgene wat ik daarvan zeggen wil, daar wil ik vooral 2 Thessalonicenzen 2, wat we gelezen hebben, heel bijzonder betrekken. Als we over de verwachting van de wederkomst, de parousia, van de Zoon des Mensen spreken, dan moeten we ons wachten voor 2 extremen. Onderschatting en de overschatting van die wederkomst zijn gevaarlijk. We zeggen wel eens dat het een zaak is die in onze kerken te weinig leeft. De Maranatha-roep wordt zo weinig gehoord, wordt zo weinig geleefd bij de werkelijkheid dat er een einde komt aan al de zekerheden van ons bestaan. Aan de tijd, aan de wereld, aan de geschiedenis, aan ons leven. Het einde van alle dingen is nabij. En dat is toch eigenlijk een angstige gedachte voor mensen. En wij zijn alle mensen. Als je alleen daarop ziet. En als je een mens bent die niet meer heeft dan alleen deze zekerheden. Inderdaad, dan is de toekomst iets waar je liever niet aan denkt. Een angstig uitzicht voor wie niet gelooft in de Zoon des Mensen. De Zoon van God. Alles waar je dan op bouwt en vertrouwt, zal eens vergaan als door vuur. En wie zal de dag kunnen verdragen? En dat die dag komt, komt toch op ons af door allerlei verontrustende tekenen in het wereldgebeuren, in het milieu, en noemt u maar op. Duidelijk is, onze wereld heeft een einde. Doemdenken is de negatieve pendant voor het geloof in toekomst. Je hoort dat woord eigenlijk niet zoveel meer de laatste tijd. Tenminste, dat is mij opgevallen. Het zijn van die modes. Je kon niemand horen spreken over de toekomst, het ging over doemdenken. Maar het betekent toch niet dat die zaak van dat doemdenken er niet meer is. Ik geloof juist dat het veel gevaarlijker aanwezig is als je er niet zoveel meer over hoort. Het is wel degelijk aanwezig. Het kan zich op allerlei manieren verschuilen. Het kan ook schuilgaan achter een geest van onverschilligheid, waarin wij zoveel mensen zien wegzinken. Van erop losleven, en als het dan toch een eind heeft, dan maken we eerst maar eens goed nog feest. Het immorele, het waardeloze van alle dingen. Laten we eten en drinken. En wat doet de mens dat? Gretig. In het genieten van de tijdelijke gave. Maar de ondertoon en de uiteindelijke laatste klank van het lied is: want morgen sterven. Denken aan het einde van alle dingen. Denken aan een dag die komt. Maakt angstig als je niet meer hebt dan de schatten van deze wereld. Als ik alle hoop van mijn leven zet op de ongestadigheid van aardse rijkdom, als daar mijn huis alleen in gebouwd is, logisch dat ik dan liever die gedachte ver van mij afzet. Besef, op weg te zijn naar het einde kan leiden tot een wanhoopsgevoel van, nou ja, er is toch niks aan te doen en het komt, het verlamt ons. En soms ook het na ons te zondvloed. Maar ook minder dramatisch misschien, hoeveel zijn er niet die gewoon, zonder dat ze echt nog denken, geen deel dan in dit leven wachten. En als er dan aan alles wordt geschud, als de aarde beeft en de stormen komen en er is geen hoop, Dat wordt de noodzaak die in de schriften, in de eschatologische prediking van Christus zo onderstreept wordt, toch duidelijk. Wees nuchter en waakt. Nuchter vooral ook. En heft uw hoofden op, zegt Christus, als al die tekenen geschieden. Want uw verlossing komt. Wij verwachten niet maar iets, niet een einde. Het gaat om iemand die komt, die op de wolken komt, zoals hij is heen gegaan. En die in het geloof gekend mag zijn, voordat hij als rechter komt, als een genadige redder. Laten we ons hart er eens op nagaan, hoe dat in ons hart leeft. Gebrek aan deze hoop, gebrek aan een levende toekomstverwachting, zegt toch ook iets over ons leven, ons hart, hier en nu? Is de wijze op de wederkomstverwachting voor ons leven niet een test voor ons geloofsleven in het heden? Is de Heere Jezus zo niet bezig geweest om op die dag voor te bereiden in de gelijkenissen die hij vertelde? Om die dag nu reeds actueel te maken. Om nu iets ervan te doen ervaren wat het zou zijn, om dan niet bereid te zijn, om dan buiten te staan, omdat er nu in het heden van de genade nog een toevlucht zou zijn tot hem die ons binnen doet gaan. De levende verwachting van de wederkomst, de christelijke hoop op het leven der zaligheid, kan zich toch niet anders dan met verlangen richten op die dag van zijn heerlijkheid. Daarom, zegt de belijdenis, verwachten wij die dag met groot verlangen. En als dat zo is, dan bepaalt die dag ons leven reeds, hier en nu, maar dan wel in een rustige nuchterheid. Zonder te vluchten uit de werkelijkheid van de wereld. Maar het maakt ons ook niet onverschillig naar de werkelijkheid van het heden. De lampen moeten brandende zijn. En totdat hij komt, mag er gewoekerd worden met de talenten die hij heeft toevertrouwd. Bekend is het gezegde dat Luther gezegd zou hebben, maar wat hij waarschijnlijk niet gezegd heeft, even tussen haakjes. Er is een keer een prijsvraag geweest of die uitspraak, als morgen de dag van de wederkomst zou zijn, dan zou ik een appelboompje planten, echt door Luther, is gedaan. En wie dat zou kunnen vinden, die zou een behoorlijk bedrag aan Duitse marken daarmee kunnen winnen. Misschien nog een tip, maar het is nog nooit door iemand echt aangetoond dat het een uitspraak van Luther is, dat hij dat gezegd heeft. Maar wees u gerust, hij had het kunnen zeggen. En er zijn uitspraken die daar heel veel op lijken. Geeft ook iets van die verantwoordelijkheid die blijft, maar tegelijk ook een heilige ontspannenheid. Je zou haar zeggen ook een heilige onverschilligheid bij al het vurig verlangen naar die dag die komt. Want het hangt dan niet van ons af of die voleinding en hoe en wanneer die komt. Alle overspannenheid wordt dan ook afgewezen. We houden die dag niet tegen en we brengen hem niet dichterbij. Maar we hebben de roeping om te letten op de tekenen die gegeven zijn om niet om uit te rekenen, maar om mee te rekenen. Die tekenen die in alle verscheidenheid laten merken dat de zekerheden van deze wereld zullen ondergaan. Die tekenen die ons niet in angst willen verlammen, maar die ons verkondigd worden dat wij ons hoofd opwaarts omhoog zouden heffen. Tekenen der tijden die genoemd worden, vooral in de prediking van de Heer Jezus, zijn wel te onderscheiden. Zelfs mensen die niet bij het woord des Heren leven, maar er nog wel eens iets van gehoord hebben, kunnen je er soms ineens mee aanklampen. Het gebeurde mij het afgelopen catechisatieseizoen dat een paar jongeren, van wie ik het helemaal niet verwachten zou, ineens hun brani kwijt waren en naar de catechisatie achterbleven en zeiden: dominee, gaat het nou toch echt komen? Ik wist eerst niet wat ze bedoelde, dat het niet hierover gegaan was. Ze bedoelde: gaat het nou echt komen? Want er gebeurt zoveel in de wereld. Oorlogen en de machteloosheid van de mensen, rampen, vulkaanuitbarstingen. Zou het nou toch echt gebeuren, die wederkomst waar jullie het altijd over hebben en waar de Bijbel het over heeft? Waar we nooit mee gerekend hebben? Waar alles schudt en trilt? Komt het nou toch? Andere jongeren zeiden weer: ach, dominee, het is eigenlijk altijd al geweest. Zolang als de wereld bestaat zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen. En zeker ook in de tijd van de kerkgeschiedenis, al 2000 jaar. Je zou eraan gaan wennen. En toch zien wij dat in deze tijd de zaken zich toch niet intensiveren, zich verdichten. Allerlei ontwikkelingen het toch heviger maken dan het ooit geweest is. Een aantal dingen die in verband met de wederkomst in de schrift worden voorzegd, zijn voor ons, je zou haast kunnen zeggen, voorstelbaar geworden. Als er staat dat de Heer Jezus zal verschijnen op die grote dag in heerlijkheid en dat de hele wereld hem zal zien, dan zou iemand 100 jaar terug zich eenvoudig niet kunnen voorstellen dat het mogelijk is dat er iets op één plek op de wereld gebeurt en de hele wereld erbij betrokken is. Wij kunnen met onze technische middelen ons dat tegenwoordig wel voorstellen. Al zou ik de gedachte dat Christus wederkomst ook maar iets zou zijn in het verlengde van ons voorstellingsvermogen ook direct weer uitwissen. Maar toch, het zegt ons wel wat. Als we die tekenen juist ook lezen in het licht van het gebeuren. Tekenen van de chaos ook in de mensenwereld, de machteloosheid. Om de vrede die toch eindelijk eens komen zou, werkelijk gestalte te geven. Toen de muur een paar jaar terug viel, toen leek ineens positieve toekomstvoorspellers een gouden tijd te krijgen. Want de vrede brak uit. Maar het woord van de schrift is waar geworden. Dat als ze dat zullen roepen, vrede, vrede, geen gevaar. Dat een haastig verderf ze zal overkomen. En vandaag de dag zitten wij in deze wereld met Bosnië en de machteloosheid om er ook maar iets te doen. Is het geen teken der tijden? Is het geen teken van ook wat Christus gezegd heeft, dat mensen in de laatste dagen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, arrogant, materialistisch. Dat het zware tijden zullen zijn waarin de zonde vrij spel krijgt. En nog is het einde niet. Paulus heeft ons in de brief van de Thessalonicenzen, een van de kerngedeelten van zijn prediking voor de laatste dagen, ook op enkele van die tekenen gewezen waar ik met u vanavond tenslotte vooral naar zien wil. De laatste dagen zullen ook de dagen zijn van de openbaring van de antichrist. Zware tijden voor Gods kinderen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het is voorzegd. Paulus is daar met zijn gemeente mee bezig om de gemeente daarin ook te wapenen. Het is niet vanzelf dat wij daar attent op zijn en dat we er in de verwachting, zo te zeggen, voor klaar zijn. We moeten daar telkens ook weer in vermaand en onderwezen en door Gods geest in geleid worden om wakend met open ogen en verwachtende harten in die laatste tijd overeind te blijven. We zien dat apostel Paulus voor die laatste tijd, voor de jongste dag, ook waarschuwt, nadrukkelijk waarschuwt, tegen een overspannen en tegelijk zo verlammende wederkomstverwachting. Juist om die waarachtige wederkomstverwachting levend te houden, vermaant de apostel de gelovigen nuchter te blijven. En nuchterheid wil zeggen de grenzen van het woord niet te overschrijden. Dat is niet eenvoudig. Want een mens wil sinds het paradijs altijd meer weten dan hem toekomt. Er staat begonnen en het blijft tot de jongste dag. Onze zonde en ellende. Maar Paulus vraagt juist dringend, vanwege het belang van de zaak. En de zaak is de parousia, de toekomst van de Here. En Paulus noemt het ook heel mooi de toevergadering tot hem. De toevergadering tot hem. Juist om dat belang, om nuchter te waken. Hij vervalt niet in het andere uiterste van de onverschilligheid, alsof hij niet omgeven zou als die dag nog lang zou uitblijven. Nee, zeker niet. Die dag gaat hem ter harte, want die dag is immers de grote toevergadering tot de Heere Christus die hij lief heeft. En wie zou eraan twijfelen dat het voor deze apostel Paulus het diepste verlangen is. Dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. Wie zou dan niet zeggen, verreweg het beste dat leeft. Dat is het verlangen, kom Heere Jezus, kom haastiglijk. Wat een vreugde dan zijn voetstappen te mogen horen. Hij komt eraan. En in Thessalonica waren ze eigenlijk al een stapje verder. Dan zei ze niet alleen maar die dag komt eraan. Nee, die dag is er al. En men zei zelfs dat Paulus dat hoogst persoonlijk had geschreven. Ook een van die gevaren, dat de woorden der waarheid worden verdraaid. Paulus' gezag werd dat verkondigd. Die dag is al gekomen, is al aangebroken, is al realiteit. Als we het zo in onze Statenvertaling lezen, men zei dat de dag aanstaande was, dan vinden we het misschien een beetje vreemd dat Paulus daar moeite mee heeft. Want inderdaad, dat zeggen we toch, en dat heeft Paulus zelf toch gezegd, de dag is aanstaande. Maar we zouden het wellicht wat beter kunnen vertalen wat hier staat, dat men zei in Thessalonica, die dag is niet aanstaande, komende, die is er al, die is al aangebroken. En die verwachting werd zo overspannen, dat het dreigde de ware verwachting stuk te breken. Calvijn merkte in dit verband op dat de duivel de hoop op de opstanding heeft willen verzwakken door te doen geloven dat die dag er al was. Om vervolgens door de ervaring van de teleurstelling, omdat er niks veranderd was, alle geloof uit te blussen. Zo listig is de grote diabolos de verwarder. Dat hij zelfs het zaad van ongeloof en wanhoop kan voeden door een al te enthousiast wederkomstgeloof. Paulus noemt in dit hoofdstuk 2 tekenen om waakzaam op te zijn. 2 ingrijpende signalen die niet zozeer in het rijk van de natuur of de wijde wereld zijn te bespeuren, maar dichter bij huis. Het oordeel van de eindtijd begint immers ook bij het huis Gods. Daar komt eerst de afval. En het hart van die openbaring is dat de mens der zonde openbaar komt. 2 zaken die vooral het leven van de gemeente in de laatste dagen zullen raken. Afval en zonde. Het moet ons niet als vreemd overkomen. De geschiedenis herhaalt zich trouwens ook, wat voor de eerste komst van Christus had er zich in de geschiedenis ook al zoiets voltrokken. Daniël heeft er reeds van geprofeteerd. Ontheiliging van de tempeldienst ten tijde van de Maccabeeën, ten tijde van de goddeloze koning Antiochus Epiphanes, die een Grieks afgodsbeeld in de tempel liet zetten. Zoiets zal zich weer voordoen, maar dan nog dieper en ingrijpender. Wat bedoelde Paulus met die 2 tekenen van de eindtijd? Er zijn heel wat verklaringen over gegeven. Maar de meeste uitleggers zeggen dat dit zo moeilijk is dat we niet precies weten wat Paulus daaronder heeft verstaan. Maar wat we ervan mogen verstaan, dat mag toch duidelijk genoeg zijn met de uitwerking om onze waakzaamheid aan te scherpen. En ik wil bij de uitleg dan ook vooral mij richten op wat Calvijn hiervan gezegd heeft, over dit moeilijke gedeelte. Dan is de eerste vraag, wie is dan precies in de laatste dagen die mens der zonde, die de zoon des verderfs wordt genoemd? Moeten wij hier denken aan 1 bepaalde historische persoon in de geschiedenis? Of moeten we denken aan een zekere tendens in de tijden, iets wat als een geest, als een tendens onder de mensen kenbaar wordt? Calvijn neigt ertoe om aan dat tweede te denken. En die mens der zonde te denken als een bepaalde mentaliteit. De geest van doorbrekende zonde in een bepaalde periode van de eindtijd. En de dag des Heren zal niet komen eer er een bijzondere afval in de gemeente plaats zal vinden. Het rijk van de antichrist. In 2 Thessalonicenzen 2 staat letterlijk dat deze mens zal worden geopenbaard. Er is dus om zo te zeggen een sprake van een openbaring. Zoals de openbaring van Christus, waar Johannes van getuigt, is er ook de apocalyps van de antichrist. Dat het bij deze mens om de antichrist gaat, staat voor de meeste verklaarders vast. Maar nogmaals, is dat dan één bepaalde persoon, die overigens wel zijn voorlopers en wegbereiders heeft in de geschiedenis, waarin wij hem als het ware al zien aankomen? Of moeten we tot het einde blijven denken aan een bepaalde geest en mentaliteit? Zonder dat er ooit sprake is van één bepaalde antichrist, vragen we niet zomaar direct een antwoord op te geven. Is dat, geloof ik persoonlijk wel, dat Paulus toch hier bedoelt, één bepaalde persoon, neemt het niet weg dat we de sporen van de naderende antichrist ook al kunnen zien in zijn vele voorlopers en voorboden. Uiteindelijk is dat hele proces van de antichrist dat wat straks bekroond wordt in die macht die zich tegenstelt tegen God en zijn openbaring. Opmerkelijk is dat Paulus in vers 9 ook die tegenstelling woordelijk zo scherp maakt door ook te spreken van een wederkomst, een parousia. Hetzelfde woord als wat gebruikt wordt bij de komst van Christus, wordt gebruikt bij de komst van de mens der zonde en de mens der wetteloosheid. Daarin werpt de Satan zijn laatste middel in de strijd, die hij overigens al verloren heeft, maar die hij toch met de moed van duivelse wanhoop probeert door te zetten tot het einde toe. Om als het zou kunnen, de wederkomst, de parousia van Christus te verhinderen. We worden door de apostel gewaarschuwd om bijzonder op te letten. Want het zal nog niet zo gemakkelijk wezen om hem, die mens der zonde, te herkennen. En ook als wij de openbaring van die bepaalde persoon in de tijd niet zouden meemaken, zijn trekken tekenen elke tijd, waar zien wij ze op? Antichrist probeert zich vaak te verstoppen. Hij kan zich zo bijzonder positief en aanlokkelijk voordoen. Zo staat hij de velen zal verleiden. Dat betekent dat hij daarin juist zo bijzonder gevaarlijk is. Dat hij zo sluipenderwijs, en dat in de tempel Gods, in het huis des Heren, zijn weg en zijn werk verricht. Hij is, heet de mens der zonde. Hij is de grote coördinator van de afval, van de rebellie. Er staat hier bij het woord van zonde niet gewoon het woord zonde, maar er staat anomia, de wetteloosheid. Dat is zijn element en ideaal. Hij is de zoon des verderfs, als een laatste uiteindelijke verrader ook van Gods zaak, als een Judas. Hij is de openlijke opstand en de uiteindelijke radicalisering van wat eens in het begin in het paradijs begon. En de zonde is zijn lust en zijn leven. En het erge is dat deze mens zich zetelt als een dodelijke parasiet in het hart van de eredienst, van de tempel, Gods. Vergoddelijking van de mens en van zijn moraal is juist daar zo erg, in het dingen van de dienst van God. En alle antichristelijke tendensen in hem verenigd, gloriëren in deze mens der zonde. Is het geen huiveringwekkende gedachte als we dit signalement van Paulus voor ons getekend krijgen en wij proberen zijn sporen te vinden vandaag dicht bij huis? Paulus zegt echter tot de gemeente Gods dat deze mens toch geen onbekende hoeft te zijn. Hij wordt ontmaskerd, reeds voordat hij komt. Paulus zegt: de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht, wordt al gewerkt. Zijn principe werkt dus al. Het is een verborgenheid. Evenals er sprake is van de verborgenheid der godzaligheid, is in grote antithese ook sprake van de verborgenheid der goddeloosheid, der ongerechtigheid, die groot is. Verborgenheid betekent niet dat wat een mens niet weten kan. Inderdaad gaat het om het geheimenis dat de natuurlijke mens nooit zal verstaan. waarom dat wat de Heere zijn kinderen openbaart, waar hij de gelovigen de ogen voor opent. Hij laat het in de laatste dagen aan zijn kinderen zien wat ongerechtigheid is en hoe de wetteloosheid werkt. En hij leert ze die te vrezen en te haten, ook dicht bij huis, ook in hun eigen vlees. Ontdekking van de mens der zonde. Als we gaan zien wat dat voor beginsel is bij onszelf. Wat wordt dan tot smart ervaren, dat godenvijandige beginsel, dat vlees, dat als smart wordt ontdekt. Ik, ellendig mens, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar dan komt daar de droefheid over tot God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar wat blijft er dan in het leven? Een waakzaamheid voor die verborgenheid der ongerechtigheid, waar de Heere die eerst heeft ontdekt als schuld en nood voor het hart, om die ook te verzoenen door het bloed van zijn Zoon, daar is er oog voor, als bij geen ander, waar die verborgenheid zich alom manifesteert in de wereld om ons heen. En dan laten we ons er niet argeloos door meenemen. Dan kan Paulus met recht zeggen tot de gelovigen: gij weet het, wat het is. Wees dan ook waakzaam. De mens der wetteloosheid is al komende. Maar hij heeft zijn wegbereider, zeiden we. Altijd zijn er weer personen en machten waarin dit beginsel van goddeloosheid wel vlees en bloed geworden lijkt te zijn. De geest waart rond en wordt zelfs van binnenuit gevoed. Hoe ontzettend als dat is. Door diegenen die de wet kennen en hem toch verwerpen. Wetteloosheid is veel meer hier dan alleen maar de wet niet kennen. Er nog niet aan willen. Het is niet, om zo te zeggen, voor de kennis van de wet staan. Maar erachter, die wet verachten, achter je gelaten hebben. Wetende dat het de goede wil van God is. Afval der waarheid is oneindig veel erger dan er nog niet aan willen. En in het zogenaamde postchristelijke tijdperk, de boze dagen waarin wij leven, zien wij deze geest steeds duidelijker worden. De mens der wetteloosheid, de mens die zichzelf tegenstelt tegen God en zichzelf aanstelt als was hij God, kenner van goed en kwaad in, de mens die goed en kwaad bepaalt, die aan het einde nog, als het kon, zou willen voltooien wat hij in het paradijs begon, hiernaar streeft God te onttronen. En in zijn roekeloze overmoed wil hij alles wat God toebehoort, zijn eer en zijn volk, aan zich trekken. Zien wij zijn sporen in de tijd? Paulus zegt: er is nog iets wat zijn uiteindelijke manifestatie tegenhoudt. Paulus zegt: wat hem wederhoudt, wat hem tegenhoudt, dat weet gij. De apostel heeft hier kennelijk op iets heel concreets gewezen. Wij kunnen niet meer precies achterhalen wat dat was, zei Augustinus reeds bij deze woorden. Maar één ding is wel duidelijk, dat die uiterste openbaring van de mens der zonde er nog niet is. En dat het te danken is aan de weerhouder. God stelt dus op een of andere wijze die doorbraak, die dijkdoorbraak van wetteloosheid, nog een ogenblik uit. Sommige uitleggers hebben gedacht aan de bewarende macht van de overheid. Concreet het Romeinse, de Romeinse overheid. Daar dacht bijvoorbeeld de kerkvader Chrysostomus aan. De overheid die immers als een dienaresse van God is om het leven in de samenleving nog mogelijk te maken. In een boze wereld. Andere uitleg is dat er wordt gedacht aan de gemeente en het hart van de gemeente, de prediking, het evangelie, als het middel waardoor Christus zijn tegenstander nog intoomt. We zouden dan ook kunnen denken, hierbij willen betrekken de woorden van Openbaring 20, die in de leer van het chiliasme zo'n grote rol spelen. Dat de Satan nog gebonden is, zodat hij niet ten volle kan woeden. Calvijn zegt hierbij, voorwaar, mij dunkt dat ik Paulus hoor spreken van een algemene roeping der heidenen. Dat de genade Gods alle mensen moet aangeboden worden. Dat Christus de wereld zou doorlichten met zijn evangelie, opdat der mensen goddeloosheid te beter betuigd en overwonnen waren. Dit was dan de uitstelling, totdat de loop des evangelies vervuld waren. Want onverdiende aanbidding der zaligheid zou naar Gods orde voorgaan. Deze verklaring wordt de weerhouder verbonden met Gods genadig geduld. Dat is waar ook de apostel Petrus, als het gaat om de laatste tijden van getuigt, dat God de tijd van de wederkomst, ondanks de boosheid der tijden en der mensen nog uitstelt, hoe rijk omdat hij de verlorenheid der mensen niet wil, maar nog ruimte van bekering laat. In dit genadige uitstel, wat een rijke gedachte. Hij valt dus bij die weerhouder ook in positieve zin te denken aan alles wat die uiteindelijke gruwelijke manifestatie van de zonde nog tegenhoudt om in deze wereld, deze voorlopige wereld, ruimte te bieden voor bekering en behoud door het evangelie van genade. Die twee noties, overigens, bij de weerhouder, dat het is, we kunnen zeggen dat die overheid en al die instellingen die het leven op aarde nog min of meer mogelijk maken, maar ook het hart van het evangelie, ik geloof dat we ze ook bij elkaar mogen houden en mogen zeggen dat de weerhouder, alles wat God als wederhoudende macht nog gebruikt, vertegenwoordigt. Alle heilzame ordeningen waar ook de overheid voor staat, om die te hoeden en die van God zijn. Wat wij wel eens algemene genade hebben genoemd, maar toch ook meer. Ik denk daarom bij de weerhouder ook aan het principe van de wet in de samenleving. Van de geheiligde verbanden en instellingen waardoor God de wetteloosheid nog enigszins intoont. Overheid, huwelijk, gezin, kerk, evangelie. Gode zij dank als er zulke weerhoudende machten zijn, waar de zonde nog niet ten volle door uit kan breken. Maar terwijl we dat vanavond zeggen, houden we ook ons hart vast, als we zien dat juist daar in de laatste dagen, ook in onze dagen, zo ontzettend aan wordt getornd. Is God in kerk en samenleving wellicht bezig die weerhouder terug te trekken, als we zien hoe juist deze dingen zo worden aangerand, hoe de anomie, de wetteloosheid, zo openlijk duidelijk wordt, veel meer dan vroeger. Juist op het terrein van deze genoemde heilzame verbanden zien we er aankomen wat straks ten volle wordt geopenbaard. Ontbinding van zoveel verbanden van huwelijk en gezin zien we het als een juist bij uitstek teken van de eindtijd. En het erge is dan toch, als je dan bedenkt dat ook in kerken, leiders en politici in onze overheid daar vaak het voortouw nog in nemen. Was het niet een diep verborgen en toch openbaar komende afkeer jegens de weerhouder en de voor vele zonden nog bewarende wet Gods, toen er honderden predikanten in de Domkerk in Utrecht applaudisseerden voor een minister die de wet Gods niet meer wilde rekenen. Ik heb het tenminste op dat moment wel ervaren als een, niet zomaar als een incident, een ernstig incident, maar als een incident in het licht van wat Paulus hier zegt. Een teken van de eindtijd. Als een christelijke partij die zich baseert op het evangelie in haar programma voor verkiezingen het huwelijk gelijk gaat stellen met eigen bedachte samenlevingsvormen die vrucht zijn van de anomie. Moet je daar nou zo zwaar aan tillen, zeggen ze dan. Is het niet in het licht van dit, wat Paulus hier zegt, teken van de openbaring van de mens der wetteloosheid. Straks komt de ontmaskering totaal. Maar direct erop volgt ook zijn vernietiging. De Heere zal hem zonder veel moeite verdoen, die mens der wetteloosheid. Maar is het dan voor velen niet te laat? Die zich mee hebben laten slepen in zijn spoor. Ik denk wel eens dat de mens der wetteloosheid in de eindtijd veel gevaarlijker is, juist voor zijn openbaring. Als zijn geest al werkt en de schaduwen vooruit werkt. Niet voor niets heeft de Heer Jezus met klem gezegd: wat ik u zeg, dat zeg ik u allen en altijd eigenlijk, waakt. De parousie, de toekomst van de wetteloze, is, zegt Paulus, naar de werking van de Satan. Hij heet de Antichrist. Zoals de Vader zijn hart geopenbaard heeft in zijn geliefde Zoon in Christus, zo openbaart de Satan zijn gruwel in de Antichrist ten volle. Alleen op velen zal het zo gruwelijk niet overkomen. Want de krachten, de tekenen der leugen hebben een verleidelijke aantrekkingskracht. De volksmond is Satan iemand die vrees wekt. Was hij dat altijd maar? Maar Satan is meer die geest die zich populair maakt bij alle mensen. En ze hun zin geeft tot het uiterste toe. De wetteloze macht die de mens alleen maar vreugde in zichzelf wil laten. Grote concurrent van God. De harten van mensen juist daardoor wil winnen. Door ze hun zin te geven in het verlangen van hun hart. Om zichzelf tot een doel te zijn en te vergoddelijken. Zien we dat in onze eeuw niet? Angstwekkende vormen aannemen. En nogmaals, het begint bij de tempel. Het huis Gods. In onze theologie en prediking, de wijze waarop die van onderop wordt betracht, waarin een dienst van God wordt gecreëerd die de mens bevalt, waar onze smaak naar ons beeld en onze gelijkenis. In een wijze waarop de algemene religiositeit van mensen alle aandacht moet krijgen. En allerlei vormen van direct en afgeleid nieuwe toekomstdenken. De hoop op een komende wereldeenheid van de mens. Vol van geest, maar zonder God. Een nieuw tijdperk van geluk en vrede. Geen einde, maar een overgang van deze boze wereld die eeuwig moet bestaan. Waar de mens het ten diepste alleen straks voor het zeggen zal hebben. Is het ideaal dat de mens der zonde ons wil voorspiegelen. Het is niet mogelijk om alles wat in de eindtijd vooraf gaat aan de grote dag vanavond een plaats te geven. Ik wil tenslotte nog iets zeggen, te kort denk ik, veel te kort, over het chidiasme, de verwachting van een duizendjarig rijk. Ik noem het eigenlijk alleen maar, want het is een onderwerp apart. En ik weet dat er heel wat gematigde vormen zijn, ook in onze eigen traditie, die ik echt niet zou willen vergelijken met de radicale uitingen van het chidiasme, waar ik toch vooral op doel. Toch, ik ben er bang voor dat ook dit denken van het duizendjarig rijk en daarmee verbonden de nadruk op de aardsheid van het heil op een of andere wijze een broertje of zusje kan worden van een nieuw age-denken. En als er raakvlakken zijn, dan bergen ze het gevaar in zich dat het invalspoorten worden voor de geest van de boze, die, als het zou kunnen, ook de uitverkorenen zou willen verleiden in de laatste dagen. En hoe dan ook die eindtijd gestalte zal krijgen, in ieder geval mag het duidelijk zijn dat het niet de tijd is waarin onze idealen tot vervulling komen, maar waarin Gods gerechtigheid wordt verheerlijkt. In de dag die komt, maar ook in de wijze waarop wij die dag verwachten. In deze ontwikkeling die hier door Paulus wordt geschetst, toont zich niet alleen een gevaarlijke verleidingsmacht van Satan, laten we met hem niet eindigen vanavond. Maar toont zich ook het oordeel van de heilige God. Hij staat er in de laatste dagen maar niet machteloos bij te kijken als het gebeurt. Hij zendt de kracht der dwaling onder hen die de liefde der waarheid hebben veracht. Hij geeft ze uiteindelijk hun zin. Hij laat ze over in een ontzettend oordeel aan de overleggingen van hun boze en dwaze hart. De laatste dagen zijn ook vooral de dagen van het oordeel van de verharding, dat ontzettende oordeel. En dat is voor aanhangers, voor de leugenpredikers, als we Paulus tenminste verstaan, op een gegeven moment kennelijk geen weg meer terug, want de verblindende kracht zal hen in beslag nemen. Naarmate de eindtijd nadert, spitsen de tegenstellingen zich zo toe op alle terreinen, maar vooral op het terrein van de waarheid. En dan komt het zo ver dat zij die zich niet willen bekeren straks ook niet meer kunnen bekeren. Maar zegt Calvijn dan hierbij, diegenen die verloren gaan, moeten over God niet klagen, omdat ze gekregen hebben wat ze verzochten. Maar als het dan de aanvechting van het hart wordt, als je soms schrikken kunt, misschien ook wel van eigen gevoelloosheid en hardheid, meegetrokken wordt in de geest van de tijd, het oordeel van de verharding, zou dat mij treffen? Wat moeten we, als we mensen ontmoeten in deze aanvechting en worsteling, hebben we het niet verdiend dat God ons laat? Nee, Paulus doelt hier niet op zulke te wijzen. Zij die hier hardheid van ons hart ons het ergste doet vrezen, dan geeft de Heere zelfs voor mensen die de verharding vrezen nog een gebed. Denk vooral aan die zo troostrijke woorden van Jesaja 63. Mensen die erachter gekomen zijn, wat zijn wij? Wat zijn we ver, hard, Heere? Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Heer, weder om uw knechten wil, de vrees voor deze laatste verharding mogen nog aan de voeten brengen van hem die in het heden van de genade het hardste hart wil breken door de moker van zijn woord en geest. Paulus eindigt zijn prediking van de toekomst, maar niet in deze donkere toon. Er volgt nog een heerlijk maar. Paulus hoeft hier niet mee te eindigen, omdat de Heere hier niet eindigt. Het zijn vreselijke dingen die haast zullen geschieden. Maar het zijn niet de laatste dingen, het zijn de voorlaatste dingen. Alle weeën die gevoeld worden doen verlangen naar de geboorte. Het verlangen naar de laatste openbaring van de toekomst en de toevergadering tot Christus. En het leven in die verwachting maakt getrouw en vast in de christelijke hoop. Paulus eindigt zijn eschatologische boodschap daarom ook met een dankgebed. Een danklied. Nee, niet een loflied op de standvastigheid die Gods kinderen in zichzelf zouden bezitten. Als de dagen niet verkort worden, zullen zelfs de uitverkorenen nog dreigen te vallen. En wat zijn er ook bij ons vaak slappe knieën? Wat kan een verlammende angst ons ook benauwen? Als we zien op onszelf. De volharding die de heiligen bij zichzelf menen te moeten vinden, breekt in de laatste dagen stuk. Maar er is een standvastigheid in de laatste dagen. En bij de dingen die haast moeten geschieden, die zo heerlijk en rijk is. Die vaststaat in de eeuwige grond van Gods zaligend werk. In zijn verkiezend welbehagen. In de bange dagen van de eindtijd, waarin alle aardse zekerheden worden geschokt, blijft dat wat alleen van eeuwigheid en tot eeuwigheid vast en zeker is. Zijn gemeente zal er zijn en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En dan is Paulus ineens zo radicaal in toon veranderd. Hij eindigt met danken, aansporen en bemoedigen. Dit is bij God de laatste werkelijkheid, voor die hem vrees, ook de eerste werkelijkheid. Voor alle die door zijn genade definitief geroepen zijn, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er zal in de laatste dagen een vreselijke afvalligheid zijn. Maar er is geen afval der heiligen. De Heere voleindigt door de beproevingen en de aanvechtingen heen, voor zijn volk en met zijn volk, het werk dat zijn hand begon. Het is wel fijn dan als al is het dat de Satan alle ding in de wereld vermengt en verwart. Zo is nochtans uw zaligheid buiten gevaar gesteld geweest. En wanneer was dat dan? Uw zaligheid buiten gevaar gesteld, niet in de tijd, maar eer de wereld geschapen was. Zo is dan, zegt Calvijn, dit de rechte haven der gerustheid. Dat God, die ons over lange tijd uitverkoren heeft, ons van alle kwaad verlossen zal, dat ons zou kunnen verhinderen. Zo mogen de tekenen der verkiezing ons genoeg zijn. Niet graven in een verborgen raad van toekomende dingen. Maar wat hier staat, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. De bewijzen van de verkiezing zijn daar waar zijn geest ons heiligt. En van harten aan Christus verbindt en uit hem doet leven. Wat wordt ons het evangelie dan lief? Calvijn zegt, van het evangelie is onze getuigenis van onze aanneming. En de geest verzegelt ze. Want degenen die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En wie Christus door het geloof bezit, die heeft het eeuwige leven. Daarom is het zo belangrijk om ook met de dingen die haast moeten geschieden, te blijven in dat woord dat eeuwig zeker is. Dat vaststaat in het fundament van Gods eeuwig welbehagen. Daar ligt de toekomst van Gods kerk in. Gegarandeerd. We leven in de laatste dagen. En de verborgenheid der ongerechtigheid woelt en woedt. Staat als een gruwelijke zweer op het doorbreken. Hoe zullen wij weerstand bieden als de dijk breekt? Alleen door in het heden onze verberging te zoeken. In die enige rots des behouds. De Heere Christus, om ons in hem te verliezen en zijn eeuwige vertroosting van genade te vinden. Ik eindig vanavond met een citaat nogmaals van Calvijn, dat zo heel erg treffend is. Hij zegt, als God als met uitgestrekte hand ons tot de zaligheid roept, als Christus zichzelf door de leer van het evangelie ons geeft te genieten, en als de geest ons is gegeven tot een zegel en voorpenning van het eeuwige leven. Als dat waar mag zijn, als u daarvan weten mag, door een hartelijk en waarachtig geloof, dan zegt Calvijn al waar het, dat de hemel viel, zo moet nochtans ons gemoed niet verflauwen. Zo dan, Paulus gebiedt de Thessalonicenzen te staan, niet alleen als anderen staan, maar met sterke vastigheid. Zodat wanneer ze alle mensen van het geloof zien afvallen en alle dingen ganselijk verward zijn, desniettemin dat ze in hun stand blijven. En voorwaar, de roeping Gods moet ons alzo tegen alle ergernis wapenen, dat onze vastigheid zelfs niet door de algehele val der ganse wereld verzwakt en veel minder neergeworpen wordt. Dank u wel. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 17. Het vierde en het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woede, en hem beschermt in het grootst gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaken mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 4 en 8 van Psalm 17. Laat ons samen bidden. Heren, wij leven in ontzettende tijden, waarin de verschijnselen van al wat u in uw woord hebt gezegd ons zichtbaar en duidelijk worden, als u onze ogen opent voor de verborgenheid die de natuurlijke mens niet verstaan kan, maar die gij uw kinderen leert zien. Van al wat openbaar komt in de tijden. Niet alleen maar van u, maar ook van de macht van uw grote tegenstander. Heren, wij mogen u zo danken voor deze ontmoeting die wij vanavond mochten hebben. Wilt u ons als we de nacht ingaan ook gedenken? Wilt u, heren, zelf ons brengen waar we worden verwacht als we naar huis gaan, over de gevaarvolle wegen die we hebben te gaan. Of wij onder de schaduw van uw vleugelen veilig zijn. En weer thuiskomen waar onze dierbaren ons wachten. Wil ook zij met alle die hier blijven. Geef ons als we straks ons te rusten mogen leggen. Dat we weten mogen dat gij uw ogen open houdt en wakende houdt over ons. En mogen wij alles wat deze dag niet was naar uw wil, al onze zonden en ongerechtigheden in een ootmoedige belijdenis van ons hart bij u brengen. Wilt u daar verzoening over doen, Heren? Door het bloed van uw lieve Zoon, wat hebben we dagelijks dat weer nodig, omdat in die enige gerechtigheid van zijn volbrachte werk ons leven en ook onze hoop van de toekomst vast en zeker zal zijn. Heere God, dit alles vragen wij u. Naar de rijkdom van uw genade. In Christus Jezus' naam. Amen.